Wij waren de vorige keer, om te beginnen natuurlijk, in Openbaring hoofdstuk 12, waar wij stilstonden, met name bij vers 7, het krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht en werden uit de hemel nedergeworpen op de aarde. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat heel de uitdrukking Michael en zijn engelen aanduiding is feitelijk van de Heer Jezus Christus en van zijn gemeente. En dat de term waar hij dan ook voorkomt, met de naam dan ook voorkomt, slaat het daar altijd op. Het blijkt trouwens altijd te zijn, hetzij letterlijk in verband met de gemeente, dat zo vast te stellen, hetzij wordt genoemd in de visioenen. En zo zit het ook eigenlijk, want we hebben gezien vorige keer hoe deze Michael, die in de brief van Judas aartsengel genoemd wordt, ons geïntroduceerd wordt in Daniël hoofdstuk 10 en daarna nog een paar maal genoemd wordt. En daar wordt hij in verband gebracht uiteindelijk met het herstel van Israël. Vorige keer liepen wij van de band af, zoals ik het altijd noem, in Daniël hoofdstuk 12. Dus voor de goede orde neem ik daar de draad weer even op. Want na de introductie van de figuur als zodanig, in Daniël 10 komen wij hem tegen in Daniël hoofdstuk 12 vers 1. Dat is ook dat vers dat aangehaald wordt in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus in Matthäus 24. Wanneer hij aankondigt die grote verdrukking hoedanig niet is geweest sinds het begin der wereld en ook niet zijn zal. En dat is een vrije variant op Daniël 12 vers 1. Waar staat, diertijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op die tijd toe. En te diertijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. De gedachte is dus dat deze Michael en zijn engelen kennelijk, of staat het er hier niet bij, maar dat hij zal opstaan in de dagen van de grote verdrukking, de dagen ook waarin Israël zal verlost worden. En de tijdsaanduiding in Daniël 12 vers 1 is dus in ieder geval al rekbaar tot minstens 3,5 jaar, namelijk vanaf het begin tot aan het einde van de verdrukking zoals die over dit volk van Daniël zou komen. Ik houd het erop persoonlijk dat het een veel bredere aanduiding nog is. Maar als u een tijdstip wil hebben voor het verschijnen of het opstaan van Michael, dan in elk geval het midden van de 70ste week, maar ik denk dat het slaat op heel de 70ste week van Daniël eigenlijk. Maar het is niet van al te groot belang natuurlijk. Het gaat er maar om dat we begrijpen wie de figuur is. En we hebben enerzijds vastgesteld dat zijn naam één vraag is. En de vraag kan alleen maar beantwoorden met de Heer Jezus Christus. De vraag is namelijk, wie is als God? Michael, wie is als God? En het antwoord is uiteraard de Heer Jezus Christus. En hij wordt kennelijk zo genoemd in verband met zijn verborgen positie, zo noem ik het voor de gelegenheid maar. In verband met onze bedeling en in verband met de roeping van de gemeente. Gemeentelijke waarheid is immers in het Oude Testament verborgen. En ik zeg wat ik altijd zeg, het wordt of verborgen in uitspraken die volstrekt onbegrijpelijk zijn, of het wordt verborgen in symboliek. En onder andere dan ook in de symboliek zoals voorkomend in visioenen. En daar gaat het hier feitelijk over, want zelfs deze woorden maken onderdeel uit van dit laatste visioen uit Openbaring. Beginnend in hoofdstuk 10, waar we eerst Michael tegenkomen. En dit hoofdstuk maakt er nog steeds onderdeel van uit. Michael, waarvan ook gezegd wordt dat hij de grote vorst is van de kinderen van Israël, of de kinderen van het Joodse volk, of de zonen van Juda, of die zonen Israëls, of hoe die term maar vertaald moet of opgevat moet worden. En u weet, er kan maar één vorst zijn van Israël, kan trouwens niet missen, want de vorst van Israël wordt ons genoemd in Daniël 9, dat is nog een hoofdstuk eerder, in de profetie van de 70 weken. Messias de vorst, weet u wel. En als de Heer Jezus zelf vorst is van Israël, dan kan het natuurlijk moeilijk zo zijn dat hij boven zich nog ergens in de hemel een engel heeft, bijvoorbeeld met de naam Michael, die dan hoger dan hem zou staan, die als engel nou eenmaal hoger zou moeten staan dan de zoon van David in Jeruzalem en op aarde. Het sluit elkaar dus gewoon uit. En de gedachte is dus ook alleen maar deze, dat de Heer Jezus Christus, de zoon van David, dezelfde is als deze Michael, de engel. Sterker nog, Michael, de aartsengel. Maar dat heb ik u laten zien in het licht van Hebreeën hoofdstuk 1. De Heer Jezus wordt daar genoemd, degene die gezet is boven alle engelen, die uitnemender naam boven al de engelen geërfd heeft. Heel hoofdstuk 1 van Hebreeën is daaraan gewijd. Neemt niet weg dat wij net zo goed weten, langs andere route, dat de Heere, Jehovah, en dus ook de Heer Christus, in het Oude Testament al wordt aangeduid als engel. En in ieder geval de engel des Heeren, dat is hem. Dat is ook algemeen bekend. En dat betekent dus dat de Heer Jezus beschouwd wordt als gezet boven de engel, boven al de engelen, maar tegelijkertijd behorend tot de engelen. En dan hou je dus over dat hij de hoogst geplaatste engel is. Van allemaal, en dus is hij de aartsengel. En zo kom je er dus ook buiten de betekenis van de naam Michael om, natuurlijk. Hoe dan ook, als wij ons in herinnering kunnen brengen wat we besproken hebben de eerste avonden over dit onderwerp, dan zouden wij moeten bedenken dat als gesproken gaat worden over de verlossing van Israël, dan mogen wij toch verwachten. Het hoeft niet noodzakelijk, maar wij mogen toch redelijk verwachten dat melding gemaakt wordt van de positie van die gemeente van eerstelingen die geacht worden oudsten van Israël te zijn. Toch? Ik zeg niet dat het moet, want het is ook lang niet altijd zo, maar hier wel. Want wanneer Israël verlost wordt, en dat staat hier, die tijd zal die volk verlost worden, dan gebeurt dat door de gemeente. De oudsten van Israël uiteraard, degene die binnen Israël eerst geboorterecht weer hebben. En dat is nou eenmaal de gemeente. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan in de tijd, dus ik kom daar nou niet meer op terug. Maar over die situatie gaat het. De tijd van grote verdrukking, de tijd waarin Israël zal verlost worden, de tijd ook waarin Michal zal opstaan. En let op dat het niet een nauwkeurige tijdsaanduiding is. Het is gewoon, te der tijd zal Michal opstaan, als er verdrukking is, te der tijd zal uw volk verlost worden. En er staat dus twee keer, te der tijd, in die tijd. Of op die tijd, in die tijd. In die tijd zal Michael opstaan en in die tijd zal uw volk verlost worden. En dat wekt in ieder geval op zijn minst de indruk dat het opstaan van Michael de oorzaak is voor de verlossing van Israël. En dat is natuurlijk ook zo. Gaat samen op. Want het opstaan van Michael is niet anders dan het opstaan van de Heer Jezus zelf. En daarmee zijn verschijning, zijn actief worden, want dat is wat het opstaan eigenlijk betekent. Het is ook niet zo moeilijk als het zitten hetzelfde is als de rust ingaan, en dat is het. Dat is de betekenis van het woord rusten, ophouden, gaan zitten, enzovoort. Dat is allemaal de vertaling van één en hetzelfde Hebreeuwse woord. Meestal, dan is opstaan het tegenovergestelde ervan en betekent het dat aan activiteit begonnen wordt. Zoals de verloren zoon zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En zo verder. Dat is waar het om opstaan en iets doen. En daar gaat het hier om. Michael zal actief worden en zal leiden tot de verlossing van Israël. Maar in de praktijk is het gewoon de aanduiding van de gemeente als zodanig, die door Michael, dat wil zeggen door Christus zelf, gebruikt wordt als zijn organisatie. Dat is een ander woord voor lichaam. Die als zijn lichaam dus gebruikt zal worden voor dit werk tot openbaring van zijn koninkrijk vanuit de hemel op de aarde en dus in de eerste plaats aan Israël. Dat is de gedachte. En als ik een beetje opschiet, kom ik vanavond nog wel even in dit hoofdstuk terug, want er staat nog iets heel aardigs in, maar die laat ik nog even liggen. Van hieruit moet ik volledigheidshalve ook nog, dat heb ik vorige keer maar heel kort gedaan natuurlijk, maar moet ik volledigheidshalve ook nog even naar 1 Thessalonicenzen 4. Want dat is de enige andere plaats waar deze Michael genoemd wordt. Alleen niet bij name. Ik heb het genoemd, maar toen liep ik al van de band af. Dus vooruit, ik noem het nu voor de volledigheid nog even een keer. 1 Thessalonicenzen 4. Waar het immers gaat over wat we kennen als de opname van de gemeente. Met de uitdrukking min of meer uit vers 17. Maar daar staat in vers 16, want de Heer zelf zal nederdalen. En voor alle duidelijkheid, dat zal hij doen. Ik blijf dat steeds herhalen, want kunt wat misverstanden, maar slechte wereld uitkrijgen als je niet steeds blijft herhalen hoe ze dan wel staat. De heer zelf zal nederdalen. Wij weten ook wanneer dat is, namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. We hebben het nu dus even niet over de opname van de gemeente. De heer zal nederdalen aan het eind van de 70ste week van Daniël, namelijk bij de aanvang van de dag des Heren. Daar blijkt een paar versen verder uit hoofdstuk 5 vers 2. En het gaat over dat hij komt als dief in de nacht enzovoorts. Dat weten wij, dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg, dan zal hij nederdalen, dat is niks nieuws. Dat weten wij, uit het Oude Testament uitgebreid enzovoorts. Maar wat de apostel hier zegt, is dat er eerst wat anders gebeurt, dus de rest van het vers. Vers 16, namelijk, want de Heer zelf zal nederdalen van de hemel naar de aarde, dus uiteraard. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En de gedachte is simpel deze, dat eerst die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. Daarna, vers 17, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En dan pas zal hij nederdalen. Ik kan het op geen andere manier lezen. Ik heb er ook niet de minste behoefte toe, omdat deze lezing volstrekt in overeenstemming is met wat ik elders in de Bijbel over dit soort dingen lees. Maar ook in dit kleine schriftgedeelte, in deze paar versen, is het duidelijk. De Heer zal nederdalen, maar voordat hij nederdaalt, gaan wij hem tegemoet in de lucht. Dat is vers 17. En daarna zal hij nederdalen en komt hij als dief in de nacht en breekt de dag des Heren aan. En dat heet dan inmiddels hoofdstuk 5 van Thessalonicenzen. Maar het zijn gewoon de volgende versen. Het is één schriftgedeelte. Zo steekt hij in elkaar. Het sluit eerst aan bij wat wij uit het Oude Testament weten. Natuurlijk zal de Heer nederdalen. Zo is dat. Maar eerst zullen wij, die levend overgebleven zijn, samen met de ontslapenen, zullen hem tegemoet gaan. En tegemoet gaan wil zeggen dat op het moment dat dat gebeurt, hij dus nog niet is nedergedaald. Toch? Want het valt er niks tegemoet te gaan. Dat is heel gemakkelijk. Ik weet wel, men heeft dat opgelost door het compromis. Zo van, hij komt een stukje naar ons toe en komt ons halverwege tegemoet. En terwijl hij uit de hemel naar beneden komt, gaan wij van de aarde hem tegemoet en ontmoeten elkaar dan in de wolken, is dan het idee. En dat lijkt mij toch een misverstand, want zo wordt het niet beschreven. Ik zou het niet weten waar het zo beschreven wordt. Wij lezen dat de Heer op aarde komt uit de wolken. En wij lezen dat wij met hem geopenbaard zullen worden. En dus met hem verschijnen uit de wolken. En daartoe moeten wij hem eerst in de wolken, wat het ook wezen mogen, maar wij moeten eerst in de wolken hem tegemoet. En dat gebeurt ook inderdaad. Alleen dat gebeurt al 7 jaar daarvoor. Maar het neemt niet weg dat de opname van de gemeente wel degelijk de voorbereiding is, of onderdeel uitmaakt van de voorbereiding op zijn nederdalen uit de hemel aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarom heet het hem tegemoet gaan. Moeilijker is dat niet. Daar gaan we dus over. Nou, terug dan naar het vers waar het om gaat, vers 16. De Heer zelf zal nederdalen, maar er wordt genoemd in dat verband de Heer met een geroep, de aartsengel met een stem en God met een bazuin. Hebben jullie? 3 volstrekt parallele uitdrukkingen. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods enzovoorts. En heel de gedachte is deze, dat dat drievoudig parallelisme gewoon synoniem is. Dat wil zeggen, de Heere is uiteraard dezelfde als God. Het geroep van de Heere is uiteraard hetzelfde als de bazuin Gods. Maar de middelste uitdrukking is dus ook hetzelfde. Namelijk de stem, dan wel het geroep, dan wel de bazuin, de stem van de aartsengel. Want hoe dan ook, als de onzienlijke, ontastbare God die geest is, van plaats verandert, zich manifesteert en zich openbaart, dan hebben wij niet van doen met wat bekend staat als de Vader, maar hebben wij van doen met wat bekend staat als de Zoon. Het klinkt heel oneerbiedig omdat het zo technisch klinkt, maar ik wil het wel graag duidelijk even stellen. Dan is het dus de Heer zelf. Als er beweging is, is er wat gebeurd, en zeker als er wat gezien gaat worden ook nog, dan hebben wij van doen met de uitdrukking, met hem die de uitdrukking is van het wezen Gods, met hem die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid enzovoorts. En die kennen wij inderdaad als de Heer, we kennen hem ook als God trouwens, en wij kennen hem ook als aartsengel. En daarna ben ik geneigd zelfs om te draaien en te zeggen dat je zelfs deze uitdrukkingen hier in vers 16 kunt beschouwen als een bewijs voor het feit dat de aartsengel niemand anders is dan de Heer zelf. Want kijk, het zijn drie uitdrukkingen. De eerste is de Heer, de laatste is God. Wie weet het verschil? Het is toch dezelfde? Dan moet toch logischerwijs die middelste uitdrukking ook hetzelfde aanduiden? Kan toch niet anders? En anders is het een volstrekt onlogische formulering. Dan begrijp ik er niet zoveel meer van, moet ik dan toegeven. Maar zo werkt zoiets nu eenmaal. Het is drie keer hetzelfde. En uit dit vers alleen al moet je concluderen dat de Heer zelf de aartsengel is. Bovendien, iedereen weet, zeg het nogmaals, staat in elke Bijbelse encyclopedie, dat de engel des Heren, zoals verschijnend in het Oude Testament, niemand anders is dan de Heer zelf. En voor sommigen niemand anders is dan Christus zelf. Zo wordt het gezegd. Een Christofanie noemt men die verschijning dan ook. Een verschijning van Christus avant la lettre. Dat wil zeggen, het kon eigenlijk niet, maar ja, het heeft een soort symbolische functie. Daar gaat het maar om. Maar die engel, dat is Jehovah zelf. En dus de Heer zelf. En daar gaat het hier ook over. Dus de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen. Je vraagt je alleen af waarom hier dan die aartsengel erbij genoemd wordt. En het antwoord is, omdat de Heer in zijn hoedanigheid van aartsengel inderdaad als Michael dus als aan het hoofd staat van de gemeente als zodanig. En daar gaat het om. Want het gaat niet maar om de Heer zelf die zal nederdalen, maar het gaat om de Heer en de gemeente die zullen nederdalen. Want Colossense 3 citeer ik altijd maar voor het gemak. Wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus inderdaad als zonen Gods. En daar gaat het hier dus over. Per slot, je kunt het ook gewoon ophangen aan zijn uitspraak als dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Als hij dus geopenbaard wordt in heerlijkheid, worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Er is niks moeilijks aan als we met hem zijn gestorven, met hem zijn begraven, met hem zijn opgewekt. Romeinen 6, noem maar wat, hè? Onder andere dan. Als we met hem zijn gestorven, begraven en opgewekt, Colossenzen 2 trouwens ook, en zo verder. En maar bovendien ook met hem gezet zijn in de hemel, Efeze 2. Kortom, als we één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijns, doods, begrafenis, opstanding en hemelvaart, dan toch ook in zijn wederkomst. Nou ja, tenzij het anders vermeld zou worden natuurlijk. Tenzij het verhaal ergens ophoudt. Maar dat is niet wat we lezen. We lezen dat juist uitdrukkelijk wel. Niet meer zo uitgebreid, maar het is de logische consequentie van al hetgeen vooraf ging. Wij zullen met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Daartoe zouden wij nu reeds met ons hart zoeken de dingen die boven zijn. Ons lichaam zal sowieso naar boven gebracht worden in de toekomst. En daarna zullen we van bovenuit geopenbaard worden aan de wereld en bovendien ook aan het werk gezet worden in de wereld. Nou goed, daar hebben we het dan verder nog over. Maar dat is dus met hiermee, met 1 Thessalonicenzen 4, heb ik dan alle schriftplaatsen genoemd waarin de aartsengel, dan wel waarin Michael genoemd wordt. En onder alle omstandigheden heeft het rechtstreeks van doen met Christus, de gemeente en onze bedeling. En daar gaat het me maar om, om daarna alsnog weer terecht te komen in Openbaring 12. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen, en het geeft mij de gelegenheid om bepaalde dingen dus lekker nog een keer te zeggen. Namelijk, in de eerste plaats, die krijg breekt niet uit als de gemeente wordt opgenomen. Die krijg wordt beslecht, zoals het heet, wanneer de gemeente wordt opgenomen. Want die strijd die is al lang aan de gang. Dat wil zeggen, daar leven wij in. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht en hoe het maar heten mag. Bovendien, dat alles in verband met het feit dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, Efeze hoofdstuk 2. En aan die strijd moet natuurlijk een keer een eind komen. En dat gebeurt, dat wordt hier beschreven. Namelijk, wanneer de mannelijke zoon, de gemeente, wordt weggerukt tot God en daarmee tot de troon van God. En dus deelt in de heerlijkheid van degene die op de troon zit. dan wordt die oorlog althans in de hemel ook beëindigd. Dat is niet helemaal het einde van het verhaal natuurlijk, want de strijd gaat verder, maar nu op aarde. Maar wij hebben dan in elk geval definitief de overwinning. En daar gaat het maar om. En omdat wij de overwinning hebben en die lui op aarde nog niet, kunnen wij hen mooi bijstaan opdat ook zij de overwinning zouden ontvangen. En dat zullen we ook doen. In elk geval na de 70ste week van Daniël en wellicht ook erin. En dat wellicht ook erin. Nou ja, dat haal ik dus gewoon weer uit Daniël 12. Te der tijd zal Michael opstaan als het zo'n tijd van benauwdheid is. In die tijd namelijk wanneer Israël zal verlost worden. In die periode. En als Michael dan opstaat, dan denk ik wij ook. Dat wil zeggen, waarom zouden we daar dan niet in betrokken zijn? Als de Heer erin betrokken is, als de Heer dan wat doet, wel dan wij ook uiteraard. Maar we hebben het daar nog over. Dus eerst terug naar Openbaring 12. Het resultaat is dat waar wij onze positie in de hemel definitief ontvangen, in heerlijkheid worden deze lui uit die hemelse heerlijkheid verwijderd en op aarde geworpen. En is dus het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Dat was vers 10. Het is rijkelijk prematuur, moet ik u zeggen. Maar als je het alleen toepast op de hemel, is het correct. In de hemel is dan alles aan Christus onderworpen. Want volgens Efeze 1 vers 9 en 10 zou onze bedeling daarmee eindigen. Namelijk met dat alles in de hemel aan Christus onderworpen is. Maar je kunt het vers ook lezen alsof het aankondiging is van wat nu gaat gebeuren. Namelijk dat vanaf dit tijdstip, vanaf opname van de gemeente zal ik maar zeggen, de nederwerping van Satan, het koninkrijk van Christus inderdaad geopenbaard gaat worden en wel definitief. Maar goed, dat weten wij toch uit andere schriftgedeelten. En daarna moet u vooral nooit vergeten in deze discussie vers 11... waar we het over gehad hebben natuurlijk. Zij hebben hem overwonnen. Die zij zijn natuurlijk Michael en zijn engelen, want die hebben de draak overwonnen, want dat stond in vers 7 en 8. Maar als u mij vraagt, die zij zijn dezelfde zij als die van vers 6. Alwaar zij haar al daar zouden voeden. En dus zeg ik, het is uiteindelijk gewoon de gemeente. Dat kan ook moeilijk anders, want er staat, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, door het woord hunne getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, in vers 11. En dat is niet de beschrijving van wat we ons als engelen voorstellen uit de Bijbel, maar het is wel de beschrijving van gelovigen levend op aarde, die trouw waren aan hun Heer, en daardoor delen in zijn overwinning. En sommige van de gelovigen, kost het inderdaad het leven. Nou ja, velen eigenlijk, moet ik zeggen. En vandaar de uitspraak hier. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Maar ze hebben overwinning. En dat is de beschrijving van de gemeente als zodanig. Waarna aangekondigd wordt, vers 12. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Hier wordt kennelijk al snel vooruitgezien naar de definitieve onderwerping van Satan, waarbij hij gebonden wordt in ieder geval voor een periode van 1000 jaar. Neem niet weg dat mijn zinsdienst toch een jaartje of 33 zal moeten passeren, zelfs vanaf het einde van de 70ste week, maar vanaf de nederwerping van Satan dus zelfs 40 jaar zal moeten passeren tot aan zijn binding. Dat is dan dus die kleine tijd. Dat mag lang schijnen, maar dan moet ik u zeggen dat heel onze bedeling, heel onze gemeentelijke bedeling van zo ongeveer 2000 jaren, even goed als een kleine tijd beschouwd wordt. En dat zelfs bij gelegenheid heel de heilsgeschiedenis van Adam tot op de jongste dag beschouwd wordt als één kleine tijd. Want ja, hoe je dat ook draait, in het licht van de eeuwigheid is 7000 jaar natuurlijk ook niks. Ja. Ik sta te denken aan het laatste couplet van Amazing Grace in het Engels. When we've been there 10,000 years. Also, ik weet niet precies hoe die tekst dan luidt. Maar als we daar dan al 10.000 jaar zijn, dan zal het zijn alsof we er nog maar net waren. Zo staat het daar. Hè? Want ja, wat is nou 10.000 jaar op de eeuwigheid? Toch maar weinig, een kleine tijd. Het hangt er maar vanaf hoeveel je over hebt. Dat is ook het probleem altijd met veel of weinig geld, hè? Kost iets nou veel geld of weinig geld? Zeg altijd, het hangt er vanaf hoeveel je overhoudt. Toch? Voor de rest betekent het echt niks. Nou goed, laat me zitten. Hij heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En toen de draak zag, vers 13. Als ik het lees, denk ik altijd, hij viel op aarde, was eventjes helemaal buiten westen, vanwege de klap. En toen hij daarna wakker werd, want ik stel me dat altijd heel komisch voor. Toen hij daarna wakker werd, keek hij om zich heen en vroeg, waar ben ik? En toen zag hij dat hij op de aarde geworpen was. Zo laconiek lees ik hem. Toen hij zag dat, net alsof het aan hem voorbij ging. Zo van het ene moment op het andere zal het wel gebeuren, denk ik. Net zo snel als de gemeente opgenomen wordt, namelijk in een punt destijds. In één ogenblik. Zomaar van het ene moment op het andere. Helaas. We gaan niet langzaam omhoog. Een positieve mededeling voor degene met vliegangst natuurlijk. B.A. Barakas. Oh, we zitten. Hoeven ze niet eerst plat te spuiten dan, hè? Maar in ieder geval, we gaan niet langzaam omhoog. Ik heb het in de Bijbel nooit gelezen. Wat ik in de Bijbel lees is dat we van het ene moment op het andere veranderd zijn. En zoals de draak ziet dat hij op de aarde geworpen was, zien wij ineens dat we in de hemel zijn. Alleen, bij ons is het verschil dat we daar eigenlijk altijd al waren. Maar laat me zeggen. Toch zijn we nu ook. Maar toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Begrijp je me goed? Zijn nederwerping op aarde is aan het begin van de 70ste week van Daniel. Dat is nog 3,5 jaar voordat die gruwel der verwoesting wordt opgericht. Het is de periode van vrede en geen gevaar. De periode van de ruiter op het witte paard uit Openbaring hoofdstuk 6 en zo verder. Maar toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Hij vervolgde een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Is die er dan na de opname van de gemeente? Nou ja, op diezelfde dag misschien niet. En anders zeg ik, ja toch, maar dan zijn het er maar twee. Op dat moment. Want wij zijn weg en ik denk dat op dezelfde dag inderdaad die twee getuigen verschijnen. Nou ja, ik denk, ja, als ik een strik neem op dezelfde dag eigenlijk. Hoeft niet noodzakelijk, maar het lijkt mij voor de hand te liggen. Gemeente weg, alle gelovigen weg, twee getuigen ervoor terug, enzovoorts. En die zijn uit Israël en zijn een overblijfsel eruit. Mozes en Elia, u weet wel, hebben het vorige keer even over gehad. Vanwege Michael, die het lichaam van Mozes veroverde op degene die het geweld des doods had. Uit vers 9 van Judas, immers. Dus hij keert zich tegen de vrouw die het manneke gebaard had. Dat wil zeggen tegen die twee natuurlijk. Maar ik denk inderdaad dat de mensen tot geloof komen. Want tegen wie moet dat anders gezegd worden? Die uitspraak uit Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Ik neem aan dus dat er gelovigen zijn, dat de prediking van de twee getuigen minstens enig resultaat gehad heeft. Dat moet ook wel, want anders kan er natuurlijk nooit staan in vers 6 van dit hoofdstuk, de vrouw vluchtte in de woestijn, want we hebben gezien dat de beschrijving is van gebeurtenissen nog in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Daar moeten ze er zijn. En dat is dus wat gebeurt. De vrouw vlucht in de woestijn. En je vraagt je af, waar vlucht ze voor? Nou ja, voor die draak die al geïntroduceerd werd in het begin van dit visioen. Dat wil zeggen, begin van Openbaring 12. En hier wordt diezelfde draad weer opgenomen. Want daartussendoor ging het even over die mannelijke zoon. Zie? En over de overwinning van die mannelijke zoon, een nederwerping van de draak. Maar je wilt weten hoe het nou verder gaat met die vrouw en die draak. Nou, de vrouw vlucht naar de woestijn. En de draak die op aarde geworpen werd, vervolgt de vrouw die het manneke gebaard had. Je zou dus eventueel vers 13 gewoon lezen na vers 6. Dan mis je natuurlijk wel wat. Maar hier wordt de draad gewoon weer opgenomen. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt. En u ziet, dit gaat over precies hetzelfde als vers 6. Dat is gewoon omdat het verhaal hier weer wordt opgenomen, uiteraard. aan de vrouw zijn gegeven, der vrouwen, dus aan de vrouw, zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, of naar de woestijn, mag ook, en dus dan wordt het naar haar plaats, de plaats haar van God bereid, uit vers 6, daar gaat ze naartoe. Alwaar zij gevoed wordt, of alwaar zij haar zouden voeden, want dat is wat vers 6 zei, hè? Opdat zij haar al daar zouden voeden. En hier in vers 14, alwaar zij gevoed wordt, door wie? Door de zij uit vers 6 dus. En dat gedurende een tijd, tijden en een halve tijd. En in vers 6 heet het 1260 dagen. Dan is er geen dag weg, dus ook denk ik altijd. Want tijd, tijden en een halve tijd is de uitdrukking uit Daniël. En zou iets strikter gelezen moeten worden als een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Dat is bij elkaar 3,5 tijd. En een tijd is een jaar van 360 dagen. Toch zijn er nog steeds de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar is niks mee mis. Maar naar aanleiding van de vers moet je vragen natuurlijk, alwaar zij gevoed wordt. De vraag is natuurlijk weer door wie. Maar ja, die vraag hebben we al lang beantwoord. En je kunt nou zelfs twee antwoorden geven. Door Michael en zijn engelen. Want in die tijd van die grote verdrukking, en dus van de 70ste week van Daniël in elk geval, in die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst van uw volk, van de kinderen uw volks. En te die tijd zal uw volk verlost worden. Een onderdeel van de verlossing zal toch wel zijn dat het volk verzameld wordt in de woestijn en in ieder geval daar ook wordt onderhouden. Dus wie doet dat? Michael en zijn engel. Dat is het ene antwoord. En het andere antwoord is natuurlijk die mannelijke zoon uit vers 5, het manneken. Want de zoon zorgt voor de moeder. Zo hoort dat tenminste. Dus dat is geen probleem. We hebben nog één andere vraag, namelijk aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. Als ik het vers lees, schieten me altijd van die mooie plaatjes te binnen. Want als kind heb ik daar even een verhaal over gehoord. En daar blijf je dan bij, dat stel je je dan zo voor, hè. Dus toen kwam er een keer een verhaal voorbij over dat Israël zou terugverzameld worden. Nou ja, naar de woestijn, naar Israël, was, maar ze zou gered worden, verzameld worden met vliegtuigen, omdat er staat aan haar zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. En dat is dan de Bijbelse wijze waarop één vliegtuig beschreven wordt. Daar heb ik wel eens opgelet, maar de meeste vliegtuigen hebben dan toch zeker vier vleugels. Hè? Al noemen we die achterste twee meestal niet zo, maar het zijn het wel. Dan zijn ze wat kleiner. En hoe dat met helikopters, dat weet ik dan ook niet. Ik vind het altijd een vreemd verhaal. Maar vliegtuigen vond ik wel leuke dingen eigenlijk. Dus dat blijft dan een beetje hangen. Maar bij nader inzien kan het natuurlijk nooit. Men zou niet zo voortvarend zijn met dit soort technische verklaringen. Want wij zitten dan daarna met een ander probleem. Ik weet de schriftplaats niet meer uit het hoofd. Maar ergens in het Oude Testament staat dat de Heer zegt tot Israël dat hij hen op arendsvleugelen gedragen heeft uit Egypte. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Hè? Met een Douglas? Ja, weet je veel. Een uiver waarschijnlijk. Kennen jullie nog de uiver? Dat was uit 1936 geloof ik, hè? De ooievaar. We hebben hier nog een schriftplaats erbij uit Zacharia. Ooievaarsvleugelen. Dus met de uiver. Laat maar zitten. Maar goed, de Heer heeft hen verlost uit Egypte op arendsvleugelen. En het was niet een vliegtuig. En als hier staat dat het gaat om vleugelen eens groot en arends, gaat het dus ook niet om een technisch hulpmiddel of om een vliegtuig. Het is gewoon de uitbeelding van dat men verlost wordt van Gods wegen. Door kracht uit de hoogte. Door de kracht Gods namelijk. Bovendien, vleugels in de Bijbel zijn wel aanduiding van vliegen. Maar ja, Israël vloog niet uit Egypte. Integendeel, ze moesten zelfs helemaal over de bodem, zelfs van de zee lopen. En die was tamelijk diep. Achteraf viel het mee. Maar laat maar zitten. Maar het was over de bodem. En zelfs dwars door de woestijn. Het zou wel leuk geweest zijn dat het hele volk ineens... eroverheen gevlogen was of zo. Maar dat is niet gebeurd. Je moet gewoon blijven bij de Bijbelse symboliek. Een arend staat voor een hemelse macht. Dat is soms de duivel, soms is het God. Maar het gaat om hemelse macht en het zal niet de duivel zijn hier. Dus dat is makkelijk genoeg. Het gaat om de kracht Gods. En vleugels zijn nou eenmaal een uitbeelding van wat de goden eventueel doen. Eventueel afgoden ook. Beschermen namelijk. Denk maar aan de gruwelijke vleugel. De gruwel der verwoesting namelijk. Of denk maar aan, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk en hen haar kiekens bijeen vergaderd. Onder de vleugels namelijk. Zie? De vleugels zijn een uitbeelding van de kracht en bescherming die vanuit de hemel gegeven wordt. En soms gaat het dan over afgoderij, maar soms ook gewoon over het werk Gods. Zie? Nou goed, vandaar dat de Heilige Geest ook uitgebeeld wordt als één duif. Wings like a dove. Maar goed, het is weer een ander liedje. Maar met vleugels inderdaad, ja. Maar het gaat om de symboliek die erachter steekt. Dat is hier natuurlijk ook het geval. Als het concreter moet, broeders en zusters, als u niet genoegen neemt met zo'n zwakke, dan wel zo'n puur geestelijke verklaring, moet ik u zeggen, u zult er genoegen mee moeten nemen, want het komt overeen met de uitocht uit Egypte. Daar bediende zich God zich van niemand anders, hij deed het zelf. Maar als het dan toch nog anders moet, dan ben ik nog wel eventueel, omdat we daar nu toch over spreken, geneigd in die twee vleugelen een uitbeelding van de gemeente te zien. Per slot, in de uitspraak over de uittocht uit Egypte gaat het niet over twee vleugels, maar gaat het over arendsvleugelen. Al waren het er 103. Dan heb je er één manke arend bij, maar vooruit. Dat weet je dan niet. Maar hier zijn het expliciet twee vleugelen, eens groot en arends. Als dat nauwkeuriger moet, dan ben ik geneigd te zeggen. Ik denk ook dat het dat is, zeg ik eerlijkheidshalve. Maar ik zeg dat ook terughoudend, omdat ja, het is niet echt te bewijzen natuurlijk. Maar ik vind het heel aannemelijk en voor de hand liggen dat de twee vleugelen een uitbeelding zijn van de gemeente. Want als Israël zal verlost worden, zou het gebeuren via de gemeente. Daarom worden wij aan Israël geopenbaard. Daarom verschijnen wij ook met de Heer. Enzovoorts. Wij zouden het werk doen aan het behoeven van Israël. Nu in onze dagen. U weet toch, heb ik allemaal gezegd hier, maar dat is inmiddels misschien maanden geleden. Onze verantwoordelijkheid als gemeente op aarde, onze aardse verantwoordelijkheid. Is in eerste plaats voor onszelf natuurlijk. Maar als gemeente collectief is onze eerste verantwoordelijkheid om als gemeente uit heidenen, dan wel uit Efraïm, dat mag ook, maar uit heidenen dus, het evangelie, het woord Gods, te brengen aan de Joden. En wel eerst aan de Joden.
Dat is nou ook zo, hè?
Dat is nu zo.
Ja, maar Israël gaat nu ook met de vijfsteden terug naar de gemeente hier.
Nu ook zo, dat is ook zo, ja. Israël, een Jood, Israël als volk kan niet, maar een Israëliet als zodanig kan wel, zou inderdaad vluchten naar de vrijstad, hè, zoals de wet dat beschrijft, en het is inderdaad naar de gemeente, zo is dat. In afwachting van het einde van het judaïsme, definitief, en dus in afwachting van de bekering van Israël, maar in de symboliek, in afwachting van de dood van de hoge priester. En daarmee het einde van het oud-testamentische priesterschap, het judaïsme dus. En het daarmee gepaardgaande ongeloof, vanzelfsprekend. Goed, maar dat even terzijde. Maar wij hebben die verantwoordelijkheid naar Israël nu reeds in onze dagen, al weten weinigen dat. En dat maakt dit soort uiteenzettingen zo lastig altijd. Want als je dat niet weet, als je dat niet kent, ja, dan weet je het voor een volgende bedeling ook niet. Maar het punt is gewoon dat wij dat priesterschap en die positie hebben ontvangen naar de ordening van Melchizedek. Dat blijft dus altijd zo. En die verantwoordelijkheid houden wij ook. Als hemelsvolk, der engelen gelijk, hebben wij een verantwoordelijkheid voor het volk Israël. Dat is nu zo en dat is dus straks in de 70ste week helemaal zo. En ik bedoel eigenlijk in heel die volgende bedeling. In de 1000 jaren ook en daarna ook. Maar ja, dat ligt allemaal wat minder voor de hand. En het is ook moeilijker om die omstandigheden te schetsen en om ons dat nu voor te stellen. Maar in die dagen lijkt het me duidelijk genoeg. En dus, ik denk dat het over de gemeente gaat. Waarbij komt dat ik al jaren roep, altijd pas en onpas. Als je er twee tegenkomt in de Bijbel, dan is de kans het grootst dat het gaat over de gemeente. Twee van wat, dat doet er niet toe. Als je er twee tegenkomt, gaat het over de gemeente. Nou ja, als je er twee tegenkomt, gaat het over een dubbel deel en daarmee over eerst geboorterecht. Het is helemaal een bijbelse methode om gemeentelijke waarheid weer te geven. U weet wel, dat zeg ik ook altijd, hè? Die twee mannen altijd, hè? In witte klederen. Nou ja, afgezien van dat het letterlijk dan hoogstwaarschijnlijk toch Mozes en Elia waren, overdrachtelijk zijn zij een uitbeelding en presentatie van de gemeente. Maar de twee Emmausgangers waren dat ook. En die twee discipelen van Johannes de Doper die de Heer Jezus volgden, waren dat ook. En bij nader inzien, de twee discipelen die Johannes de Doper volgden, hadden maar één naam, Andreas. En de twee Emmausgangers hadden ook maar één naam, Cleopas. Ze worden bij elkaar gerekend, als het ware. We hebben het over de symboliek nu, hè? Nou ja, en noem ze maar op. Wat denkt u van die... Ik geloof zelfs dat het twee mannen waren. Dan weet ik dat... Het ontschiet me nou of dat nou echt zo is. Dat heb ik wel meer. Dan zit ik straks in de auto en dan weet ik het uit de hoofd ineens met stellige zekerheid... of met stellige zekerheid dat het niet zo is. Maar vooruit. Maar ik meen dat het twee mannen waren die met Abraham meegingen... en onderaan de berg bleven toen hij Isaac ging offeren. Misschien vergis ik me... En ben ik in de war met die ezel die achterbleef, dat kan ook. Maar dat is ook een beeld van de gemeente. Maar je vindt het zoveel. Wat dacht je van de twee verspieders die als eerste het beloofde land inkwamen? En daarna die twee van de 10 verspieders. Hetzelfde verhaal. We hadden hetzelfde verhaal. Het gaat altijd over de gemeente. En dit keer, of van de twee broden... Twee eerstelingenbroden. En noem ze maar op. En deze keer zijn er dus de... Oh, de twee pilaren heb je ook nog uit de tempel. Nou, laat me zitten. Maar hier heb je dan in elk geval twee vleugels. En dan ligt het voor de hand dus te denken dat het misschien over de gemeente gaat. En waar al zoveel over de gemeente gezegd wordt in bepaalde beelden, denk ik hier ook. Ik denk dat wij ze de weg moeten wijzen naar Petra. Huh? Of ze daar beschermen op de een of andere manier. Ja... Nou goed, sommigen van ons weten de weg, dus dat scheelt weer. Laat maar zitten. Maar dat denk ik, ja. Twee vleugelen, eens groot een arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn. Het is niet maar een algemene uitdrukking. Ik zal u dragen op arendsvleugelen, want dan heb ik niet de minste behoefte om er zo'n betekenis aan te geven. Dan zeg ik gewoon, het is de kracht Gods. Maar nu het staat, haar werden gegeven twee vleugelen, eens grote arend, heb ik de vrijmoedigheid om te denken, om te geloven dat het inderdaad om de gemeente gaat. Haar werden gegeven Michael en zijn engelen die haar voeden in de woestijn. Kortom, haar zoon zorgt voor haar. De zoon zorgt voor de moeder. Als dat van de Heer Jezus gezegd kan worden in het Oude Testament, en dat is zo, dan kan dat natuurlijk voor heel de gemeente, heel deze mannelijke zoon uit Openbaring 12 ook gezegd worden. Nou goed, voor de volledigheid zal ik even de laatste verse dan van het hoofdstuk nog doornemen waar staat... En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Wat dat precies is, weet ik niet. Misschien is het wel iets letterlijks, ik weet het echt niet. Want er zijn nogal wat opties, hè. Een rivier namelijk in de Bijbel is bij gelegenheid ook de uitbeelding van legers. Van een leger, stroom, water, krachtige stroom die van alles meesleurt, enzovoorts. Versnot wateren en zelfs zeeën zijn bij gelegenheid uitbeelding van de volkeren die woeden. En waar het woord zee ook maar staat voor watermassa's, wordt het ook gebruikt ter aanduiding van rivieren. Denk maar aan Babel, dat te midden van de zeeën ligt. Het is helemaal niet zo, het ligt aan de Eufraat. Maar zeeën betekent die watermassa's en dat kan dus heel goed. Nou goed, dus het zou de legers kunnen zijn. Het zou ook een bepaalde lering kunnen zijn, water. De slang wierp uit haar mond. Het komt er uit de mond en is het water. Dat is een bepaalde lering. Zoals, het zal dan in ieder geval een antichristelijke, dan wel misschien ook wel een antisemitische, ik bedoel gewoon anti-Joodse natuurlijk, lering zijn. Dat zou heel goed kunnen. Waardoor zij, hetzij als gelovigen, ik bedoel gewoon christen eigenlijk, maar hetzij als Joden vervolgd worden, dat zou heel goed kunnen. Maar hoe dan ook, de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond geworpen had. Hebben jullie? Ja, op een of andere wijze heeft het geen effect en daar gaat het maar om. Het is dus vijandschap tegen deze vrouw. Maar ja, die vrouw is ook maar niet Israël. Het is een gelovig overblijfsel uit het volk. In de eerste plaats, voor zover het nog over de 70ste week gaat, uit het Joodse volk in elk geval. En daar is natuurlijk veel haat tegen, dat lijkt me een duidelijke zaak. En ook na de 70ste week is dat uiteraard zo, wanneer dat gelovig overblijfsel vanuit Petra en dus vanuit het gebied van Edom zal terugkeren naar een totaal verwoest land om dat te reinigen en daarna te bouwen. En daar kunnen ze heus wel wat aanwijzingen dan wel hulp bij gebruiken. En die zullen wij dan ook bij gelegenheid leveren, was het idee. Dan moet je hand wel weer beter zijn. Ik weet niet of het je opgevallen is. Die slang hier is beurtelings mannelijk en vrouwelijk. Heb je dat wel eens gemerkt? Vers 15. De slang wierp uit haar mond. Heb je een andere Bijbel dan ik? De slang wierp uit haar mond. Haar mond, de slang wierp uit haar mond. Hier is de vrouwelijke slang. En aan het eind van vers 16, welke de draak uit zijn mond had geworpen, is het weer een mannelijke slang. Dus is het nou een vrouwtje of een mannetje, dan zeg ik, ja, dat hangt er vanaf van welke kant je binnenkomt. Nou, hè, dat is namelijk altijd zo, dat hangt er maar vanaf van welke kant je komt. In de zin van aard en onderworpen aan hemelse dingen. En dus in een, in een vernederde positie. Dat is een sterk woord, waarvoor excuus aan alle dames. Maar in een onderdanige positie dan heet het vrouwelijk. Ja, en zo wordt de slang ook genoemd. Die zal het ook niet prettig vinden dat die als vrouwelijk wordt aangeduid. Het komt trouwens vaker voor. Als slang vrouwelijk is. Maar ja, waar de slang rechtstreeks geassocieerd wordt met de stoffelijke wereld, is niet zo vreemd dat die bij gelegenheid als vrouwelijk wordt aangeduid. Het is zelfs zo dat we ook in het Oude Testament vrouwelijke typen vinden van de Heer Jezus. Voor zover de Heer onderdanig is en dient degene die in de hemel woont, bevindt hij zich in een dienende positie en dat is per definitie vrouwelijk. En dus krijg je de rode vaas bijvoorbeeld. Een koe. Maar het is wel een uitbeelding van de Heer Jezus als mens natuurlijk. En in zijn menselijke hoedanigheid. Ja, zo is het nou eenmaal. Ik weet dat weinigen het begrijpen. Maar als je vader en zoon tegenover elkaar zet, is de vader mannelijk en de zoon vrouwelijk. Ik zeg het met opzet, omdat ik weet dat men slecht begrijpt. Maar het is een goede oefening. Om het te leren begrijpen. De zoon is onderdanig aan de vader. En dus vrouwelijk ten opzichte van de vader. En de zoon is weer hoofd van de gemeente en dus is de gemeente vrouwelijk ten opzichte van Christus. Die het hoofd is en dus de man. En waar de gemeente het hoofd is van Israël, is Israël de vrouw en de gemeente dus de man. Ook ten opzichte van elkaar. En dat gaat nogal ver door in de Bijbel, want Israël wordt beschreven als bruid, maar de gemeente wordt beschreven als de bruidegom. Ondanks dat de gemeente beschreven wordt als vrouw bij gelegenheid. Niettemin is zij, want gemeente is een vrouwelijk woord, is zij de bruidegom. Lastig, maar ja. De ellende is dat we zoveel van die fundamentele begrippen zijn kwijtgeraakt uit ons denken en daarmee ook uit onze taal natuurlijk. En dat is heel vervelend, want daardoor begrijpen we die begrippen niet meer. Nou goed. De draak vergrimde dus op de vrouw, vervolgens vers 17... En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Punt. Want het laatste vers beschouw ik als de introductie van hoofdstuk 13. Wat wij in vers 17 lezen, lijkt mij, gaat over niet meer de gebeurtenissen in de 70ste week, maar die daarna. Namelijk de overigen van haar zaad. Dan heeft dit overblijfsel van Israël inmiddels, deze vrouw dus, nog meer voortgebracht dan alleen de gemeente. Die gemeente van de eerstelingen. En dus is er sprake van anderen die tot geloof komen via deze vrouw. Dat wil zeggen via Israël. Dan hebben wij dus van doen met een Israël dat het woord Gods predikt aan de volkeren En er is dus sprake van resultaat daarvan. Mensen die tot geloof komen. Dat zijn overigen van haar zaad, uiteraard. En tegen hem keert deze draak zich. Nou ja, dat is de beschrijving van wat we in de volgende hoofdstukken lezen, hoofdstuk 13 en 14 en zo verder. De dagen van, populair dan maar even gezegd, voor het gemak. De dagen van het rijk van de antichrist op aarde. De dagen waarin men het teken van het beest zou moeten hebben om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke verkeer, het sociale zowel als het economische en dat soort dingen meer. Want gelovigen worden vervolgd, uiteraard. En dat is niet alleen, betreft dus niet alleen die vrouw, Israël, maar het betreft ook haar zaad. Dat wat via Israël tot geloof gekomen is en wat als vrucht van Israël beschouwd moet worden. Want zo wordt de gemeente beschouwd als die gemeente van eerstelingen. Maar zo worden deze overige gelovigen ook beschouwd, die uiteindelijk vormen een schare die niemand tellen kan. De schare uit Openbaring hoofdstuk 7 vers 9. Zie. Maar wat hier uiteengezet wordt in Openbaring 12. Ja. Als je nou, we hebben nou het hele hoofdstuk min of meer doorgenomen. In een behoorlijk tempo, denk ik dan toch. We hebben het dus misschien al in gedachten. En we vragen ons af, nou ja, wat leert het hoofdstuk ons nu? En dat is eigenaardig. Als je nou zou zeggen, nou, het hoofdstuk leert ons dat in de toekomst de duivel uit de hemel geworpen wordt. En dat Israël vlucht naar de woestijn enzovoorts. Dan zeg ik, ja, is dat zo? Dat wisten we toch al. Leert ons over de 70ste week van Daniel. Eerste helft, tweede helft. Maar nee, dat wisten we al. We herkennen het hier alleen. En dat Israël verzameld zal worden in de woestijn. Alvorens het definitief naar het beloofde land zal worden teruggebracht. Dat staat gewoon in de oud-testamentische profetieën. Zodat opnieuw de vraag is, wat leren we uit dit hoofdstuk? Nou, in elk geval leren we eruit de nederwerping van Satan ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat heeft met Israël nog helemaal niks van doen dus. Het gaat over de gemeente. Gemeentelijke waarheid. Ik zeg het met opzet, nu even, omdat ik maar een paar minuten heb nog even voor de pauze. En anders moet ik nog voor de pauze net even een heel nieuw onderwerp of een nieuw gedeelte aansnijden. Dat doe ik even niet. Dus dan kunnen we dat mooi even ons realiseren. Waar gaat het hoofdstuk dus over? Over de gemeente. De opname van de gemeente, die kenden we al. Maar dat het gepaard gaat met de nederwerping van Satan uit de hemel. Ik zou niet weten waar ik dat moet lezen. Zomaar. Maar hier staat het. De mannelijke zoon in de hemel, Satan nedergeworpen. Enzovoorts. We kunnen het hooguit concluderen, denk ik, uit een schriftplaats als Efeze 1. Want daar is de gedachte, maar dat wordt al moeilijk. Maar daar is de gedachte blijkbaar dat aan het eind van onze... Maar het staat er niet expliciet zo, maar dat aan het eind van onze bedeling alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Waaruit volgt, dan moet Satan eruit geworpen zijn en dan moet de gemeente opgenomen zijn. Want Satan hoort daar niet en de gemeente hoort in de hemel, maar is nu gevangen nog in ballingschap, hoe heet ze, is gebonden in dit aardse lichaam. Dus er moet dan opname van de gemeente hebben plaatsgevonden. Als u zegt, ik zie het daar toch niet staan, dan zeg ik, nou ja, dan niet. Zo duidelijk is die schriftplaats nou ook weer niet. En ik ga er nou ook verder niet naartoe om het aan te tonen. Maar de expliciete uitspraak hierover vind je hier in Openbaring 12. En dat ik er met nadruk zeg, is omdat nogal eens de gedachte gehoord wordt dat Openbaring gaat over het koninkrijk, de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat dus op voorhand, want het is een vooroordeel, dat dus op voorhand moet worden vastgesteld dat in heel dit boek de gemeente niet voorkomt. Heb je misschien nog nooit van gehoord? Nou, dan is het mooi, dan ben ik de eerste die er wat voor zegt dan. En ik zeg meteen dat het dus zo niet zit. Integendeel, wat voor alle nieuwtestamentische bijbelboeken geldt, geldt net zo goed voor Openbaring. Namelijk, het is de aanvulling op alle oudtestamentische boeken, omdat in de oudtestamentische boeken gemeentelijke waarheid verborgen is. Dat wil zeggen, komt er wel in voor, maar verborgen. En wat dus in nieuwtestamentische boeken gebeurt, is dat die verborgene dingen geopenbaard worden. En met name dus gemeentelijke waarheid. Te beginnen bij Matthäus, in het eerste hoofdstuk al, en voltooid inderdaad in Openbaring. Ik kan nog wel iets sterker zeggen. Ik denk dat het een van de belangrijkste doelstellingen van het boek Openbaring is, om de plaats van de gemeente aan te wijzen in deze gebeurtenissen rond de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Een gemeente die immers ontstaan is in nieuwtestamentische tijd, die in het Oude Testament niet expliciet vermeld wordt, zodat vervolgens de vraag is, nou ja, als er zo'n gemeente dan inmiddels ontstaan is, wat heeft die dan met van doen met de komst van dat koninkrijk van de zoon van David op aarde? Wat heeft de gemeente ermee te maken? Nou, dat is wat hier onder andere uiteengezet wordt. We hebben daar rechtstreeks mee te maken, omdat wij delen in de hemelse heerlijkheid en dus ook verantwoordelijkheid in en voor dat koninkrijk. Daar gaat het om. En dus leren we hier de samenhang van opname van de gemeente en nederwerping van de duivel, maar tegelijkertijd leren we hier onze verantwoordelijkheid voor Israël, ook straks in de toekomst, nadat de gemeente is opgenomen. Die verantwoordelijkheid blijft gewoon bestaan en die zullen we ook in de toekomst dragen. En daar laat ik het eerst bij om eerst te pauzeren. Ik wil nog even terugkomen op die rivier uit Openbaring 12. Niet dat het veel helpt, maar vooruit. Ik kom er toch even op terug via Habakkuk hoofdstuk 3. Habakkuk hoofdstuk 3, bij mij vooral bekend vanwege het eerste gedeelte van het hoofdstuk, omdat daar staat in vers 3 van Habakkuk 3. Ja, zoek nog maar even. Staat na hem, zeg ik altijd. Habakkuk hoofdstuk 3, omdat er staat in vers 3. God kwam van Teman en de heilige, dat wil zeggen God, de heilige, kwam van de berg Paran, dat ligt kennelijk in Teman. Kan niet missen, want Teman betekent zoveel als het zuiden. En daar ligt het gebergte Paran. En dan staat erachter Te Sela. Zo heeft men het weliswaar niet vertaald. Dat komt omdat men de uitdrukking niet begreep. Maar het staat er wel, Te Sela. Dat wil zeggen, God kwam van Teman, van de berg Paran, of het gebergte Paran, van Sela. Want u weet, Sela, dat is Petra in het Grieks. Namelijk de plaats in de woestijn voor de vrouw bereid, en dat ligt in het gebergte van Paran in het Zuiderland, maar het is in de praktijk het gebied van Edom dus. En de gedachte is dat als de Heer wederkomt, in de zin van, ze komt naar het land om het te bouwen en om Israël te verzamelen, dan zijn we natuurlijk net even al voorbij het einde van de 70e week van Daniël. Wel, dan komt de Heer inderdaad vanuit Edom, vanuit het gebied van Edom. En dat land, Edom, is ook het eerste, een van de eerste in elk geval, maar ik zeg nu maar gewoon, het is het eerste land dat rechtstreeks van Gods wegen dan wel door de Heer zelf geoordeeld zal worden. Een parallel gedeelte vind je in Jesaja 63, als ik me goed herinner, waar de bekende vraag staat, hè? Wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? Heb je weer twee andere namen, maar het gaat echt over hetzelfde gebied. En dan is het antwoord op de vraag, is dat hij de wijnpers alleen getreden heeft enzovoort. Maar kortom, een oordeel gebracht heeft over Edom. En daar gaat het hier kennelijk ook over. God kwam van Edom, namelijk van Teman, van Paran, van Sela, heet het dan hier. Dus we zijn hier terecht in dit schriftgedeelte, na de 70ste week van Daniël, in die plaats in de woestijn. De plaats van waaruit men zou gebracht worden naar Jeruzalem of wat er van over is om het land opnieuw te bouwen enzovoorts. Maar in dat verband lezen wij onder andere in vers 8, om niet overal op in te gaan, maar lezen wij in vers 8, was de Heere ontstoken tegen de rivieren. Ik weet nooit of het echt goed vertaald is zo, of dat je misschien zou moeten lezen, de Heer was ontstoken tegen de rivieren. Of het wel vragende vorm moet zijn, er bestaat altijd verschil van mening over. Of de zin vragend of stellend is. Maar vooruit, was de Heer ontstoken tegen de rivieren, was uw toorn tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee. rivieren en zee. Bij ons is dat iets totaal verschillends. In het Hebreeuws van de Bijbel niet, is gewoon hetzelfde. Watermassa's, waterstromen namelijk. Was uw toorn tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paden reed, uw wagens waren heil, en brachten dus heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Te Sela, te Petra dus. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. En zo verder. Waar het precies over gaat, zou ik u niet kunnen vertellen. Want normaal lees ik vrij goed Nederlands, maar hier begrijp ik toch echt niet wat er staat. Dus het helpt me niet verder. Maar ik lees wel iets over rivieren in het gebied van Edom uiteraard. En iets over kloven en iets over dat de Heer iets gedaan heeft tegen die rivieren. En dat inderdaad, de beschrijving van deze gebeurtenissen zou kunnen, dezelfde kunnen zijn als die uit Openbaring 12. Namelijk, dan was daar die rivier en de aarde kwam de vrouw te hulp en opende zich enzovoorts. Of dat hier ook staat, ik zie wel kans om dat erin te lezen, maar het is mij te vaag om het als bewijs aan te voeren. Maar je krijgt de indruk, dus zeker als je de schriftplaatsen vergelijkt, dat in ieder geval het gaat om dezelfde tijd. Namelijk na de 70ste week van Daniel. En het gaat over rivieren en het gaat over, gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. Nou weet ik niet wat er gebeurt als je een rivier klooft. Ik weet niet wat je dan doet in de praktijk. Maar als je de uitdrukkingen, de losse uitdrukkingen waarvan we hier dan het verband kennelijk niet begrijpen. In ieder geval ik niet. Wanneer we die leggen naast Openbaring 12, dan is het de aarde die zich die openscheurt, zal ik maar zeggen. Die zich klooft dus, waarin de wateren verdwijnen. En dan verdwijnen dus de rivieren. En hier gaat het over toren tegen de rivieren en tegen de watermassa's. Dus ja, als God toren tegen de zeeën, tegen de watermassa's, tegen de rivieren, wat gebeurt er dan? Ik denk dat ze dan dus verdwijnen. Dus met andere woorden, ik denk dat het over hetzelfde gaat. Maar wat het nou precies is, weet ik niet. En dan weet ik nog niet of het echt helemaal letterlijk bedoeld is. Of uitsluitend overdrachtelijk. Of letterlijk en overdrachtelijk. Want dat is ook helemaal niet uitgesloten.
Wie is die heiden?
In vers 8. De Heer zelf. Ja, dat is ook. Dat is weer een ander verhaal. Dat gebeurt wel meer, hè. De Heer, dat is dan de derde persoon, heet zoiets. Enkelveld, taal, grammaticaal bedoel ik dan, hè. Hij, en was uw toorn, dat is dan ook de toorn des Heren, en dan is het ineens tweede persoon, enkelvoud, grammaticaal. Maar dat kom je wel meer tegen in de schrift, dat eerste, tweede en derde persoon met elkaar verwisseld worden. Een bekend voorbeeld daarvan is Zacharia hoofdstuk 12, hoewel dat niet in alle vertalingen is blijven staan. Men heeft dat met elkaar in overeenstemming gebracht, maar er staat dan, ze zullen mij aanschouwen, eerste persoon enkelvoud, die zij doorstoken hebben, zij zullen over hem, tweede persoon enkelvoud, nee, derde persoon enkelvoud, sorry, ze zullen hem, over hem rouwklagen, als we de rouwklagen over een enige geborene enzovoorts. Dat wisselt af, en dat komt wel meer voor, en in deze vorm ook, de Heere, en dan is het ineens weer u. Hoe dat komt, weet ik niet. Dat is niet belangrijk, kennelijk. Zeker in het Hebreeuws blijkbaar niet, of althans in het profetisch woord niet. Maar het gaat kennelijk over dezelfde gebeurtenis. En meer zou ik er niet van kunnen vertellen. Wel, dat het hier gaat over het oordeel over het gebied van Edom, het land van Edom. En dat is natuurlijk ook het geval in Jesaja. Maar ik wil u eigenlijk meenemen naar een andere schriftplaats. En nou weet ik meteen welke, want ik moet elke keer kiezen. Welke zal ik nou eens nemen om een beetje een draad te hebben. Van hieruit kom ik heel gemakkelijk in Obadja. Want u bent nou toch gewend aan de kleine profeten. Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja. Dat is namelijk een profetie over Edom. Maar dat ik hem aanhaal heeft zo'n heel andere reden eigenlijk, maar vooruit. Zal ik u zo vertellen. Maar in vers 1 van Obadja staat, alzo zegt de Heere van Edom. En hier wordt dus een gericht aangekondigd over Edom, die dus ook Esau heet, in vers 6 bijvoorbeeld. En in vers 8 heet hij Edom en Esau. Maar in vers 9 heet het meteen Teman. Het Zuiderland, andere aanduiding. En dat is dezelfde term die ook gebruikt wordt in Obadja. God kwam van Teman. Vind je hier ook. Dus al dat soort termen vind je hier. Er wordt een oordeel aangekondigd. Ooit een keer over Edom. Omdat Edom, de Edomieten in het algemeen. Of hulp geleverd hebben bij de verovering en verwoesting van Jeruzalem. Of op zijn minst er misbruik van gemaakt hebben. Dat wil zeggen, er waren Joden gevlucht uit Jeruzalem en daarna werden ze door de Edomieten alsnog om zeep geholpen. De Edomieten vonden dat wel prachtig, want die beschouwden Jeruzalem, de Joodse staat dus, als hun aardsvijand. Het was in de tijd trouwens David die vanuit Jeruzalem Edom nog eens onderwierp, maar vooruit. Er is altijd oorlog geweest onderling. Maar toen Jeruzalem verwoest werd door Nebukadnezar, toen waren de Edomieten daar heel blij mee. En ze hebben de Babyloniërs ook een handje geholpen bij gelegenheid. En dat is de aanleiding voor deze profetie over Edom. De Heer zegt, ja, maar dat kan je nog wel gedaan hebben, maar dat wreek ik nog wel eens. Want als ik met mijn volk afreken en ik gebruikte de Babyloniërs ervoor, dan heb ik daar jullie als Edomieten niet bij nodig. En als je dan ook je keer tegen Israël, dan zal ik Israël wreken. En dus wordt hier dat oordeel aangekondigd. In dat verband lees ik bijvoorbeeld in vers 12. Het gaat dan over de tijdenval van Jeruzalem. Toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag, op het oordeel namelijk, over uw broeder. De dag zijner vervreemding, de dag dat Israël veroverd werd en in ballingschap werd weggevoerd. Nog u verblijd hebben over de kinderen van Juda ten dagen huns ondergangs. Nog uw mond groot gemaakt hebben ten dagen der benauwdheid. Nog ter poorten mijns volks ingegaan zijn ten dagen huns verderfs. Nog gezien hebben ook gij op zijn kwaad ten dagen zijns verderfs. Nog uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer ten dagen zijns verderfs. Nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien. Zie, want dat hebben ze gedaan allemaal, hè. Ze waren blij en ze hielpen nog een beetje met de ondergang van Israël. En voor zover ontkomenen waren, vluchtelingen, vers 14, wordt er gezegd dat het Edomieten waren die vluchtelingen uitgeroeid hebben. En dan nog het laatste van vers 14. Nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Dat hadden ze niet mogen doen. En zegt hij, en daarom breng ik een oordeel, zoals aangekondigd in vers 1, vanaf vers 1 tot hieraan toe. En dan vers 15, want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. En de gedachte is dus, niet alleen maar dat de Heer, die houding van Edom in de tijd bij de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar zou wreken. Maar de gedachte is dat er een uiteindelijk definitief oordeel over Edom zou komen in wat ik dan maar gemakshalve noem de dagen van de wederkomst van Christus. En zo is het met alle profetieën eigenlijk altijd. Want ook als dat oordeel over Jeruzalem wordt aangekondigd in bijvoorbeeld Jeremia en Ezechiël, dan blijkt dat die profetieën over de dagen van Nebukadnezar heen spreken over de dagen in het eind van de 70ste week van Daniël. Namelijk, de verwoesting van Jeruzalem in die dagen is de aanleiding voor profetieën over de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Zo is het nou eenmaal met het profetisch woord. Maar dat geldt ook voor dit oordeel dat aangekondigd wordt over Edom. Er zal een definitief en uiteindelijk oordeel over Edom komen. Maar dat is in de dag des Heren. Vers 15, de dag des Heren. Die immers begint, maar dat weet u langzamerhand allemaal uit het hoofd, hoop ik. Die immers begint wanneer zon, maan en sterren verduisterd worden. En die worden verduisterd terstond na de verdrukking van die dagen. Die weet u toch nog, hè? Uit Matthäus 24, er stond na de verdrukking van die dagen zal zon, maan en sterren verduisterd worden. En dan Joël 2, zon, maan en sterren zullen verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En 1 Thessalonicenzen 5 bevestigt dat. Vrede en geen gevaar, eerste helft van de 70ste week, daarna haastig verderf, want de dag des Heren komt. Als een dief in de nacht, enzovoort. Klopt precies. En hier staat dan, want de dag des Heren is nabij. En die breekt officieel aan, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is dus het moment dat Israël, het overblijfsel van Israël, verzameld is in de woestijn. Want dat gebeurt dan hè, bij de scheuren van de Olijfberg enzovoorts. De dag des Heren is nabij over al de heidenen. Maar omdat na Israël, buiten Israël natuurlijk, Edom de eerstgeborene is van alle heidenen, komt het oordeel eerst over Edom. Het is immers de oudste broer van, de oudere broer van Jacob. En als Jacob dan al eerst geboorterecht heeft, wel daarna komt dan alsnog natuurlijk Esau aan de beurt. En vandaar, vind je niet alleen hier hoor, vind je op nogal wat andere plaatsen vermeld. Dag des Heren en verduistering van zon, maan en sterren, ook in verband met het oordeel over Edom. Precies zo. De dag des Heren is nabij over al de heidenen. En dan vers 16. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen gedurig drinken. Ja, ze zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Het is een manier om dat oordeel, definitieve oordeel aan te kondigen. Aan de andere kant, in diezelfde tijd dat het oordeel over Edom komt, komen er zegeningen voor Israël. Lees maar mee. Vers 17, maar op de berg Sions zal ontkoming zijn en hij zal heiligheid zijn en die van het huis Jacob zullen hun erfgoederen, in de praktijk hun land, erfelijk bezitten. En u begrijpt dat dat alleen maar kan gaan over de dagen rond het einde, dat wil zeggen kort na het einde van die 70ste week van Daniël. Israël is bekeerd en wordt dus in de beloofde zegeningen geplaatst. Maar de oordelen over de overige volkeren moeten dan nog beginnen. En beginnen bij Edom. En dus het gebied waar het overblijfsel van Israël verzameld was. En trouwens, de uitdrukking op de berg Sion zal te ontkoming zijn, wordt in Joël 2 gebruikt. In verband met verduistering van zon, maan en sterren. En dat is het eind van de 70ste week. En dan staat er ook dat dan de dag des Heren begint. Vind je dezelfde uitdrukkingen bij elkaar. Joël 2, de laatste verse. Nou goed, en in die dagen staat er dan vers 18. En Jacobs huis zal een vuur zijn. En Jozefs huis zal een vlam zijn. Dat is dus hetzelfde. Maar let vooral op Jozef. Hè? Het is niet maar het Joodse volk. Het gaat over de 12 stammen van Israël dus. Israël, namelijk met Jozef als eerstgeborene in Israël. Dat zijn de 10 stammen dus in elk geval. Jacobs huis zal een vuur zijn en Jozefs huis een vlam. En Esaus huis zal zijn tot een stoppel, stro dus. En ze zullen tegen hen ontbranden. Lees het vooral niet verkeerd, hè. Niet het huis van Jacob of van het huis van Jozef gaat in vlammen op. Zij zijn het middel waardoor het oordeel komt tot Esau. Esaus huis is stro. En Jacob dan wel Jozef is het vuur. En als dat met elkaar bij elkaar komt, zal ik maar zeggen, dan weet u wat er gebeurt. Het stro wordt verbrand. Zij zullen tegen hen ontbranden en zullen ze verteren, zodat Esaus huis geen overgeblevenen zal hebben, want de Heere heeft gesproken. En die van het zuiden zullen Esaus gebergte bezitten. En die van de laagte zullen het land van de Filistijnen erfelijk bezitten. Dat is de kuststrook namelijk, de Gaza-strook, hè. Ja, zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria, dat is hetzelfde, erfelijk bezitten. En Benjamin zal Gilead bezitten. Kortom, de gevankelijk weggevoerde van dit heer der kinderen Israëls, hetgeen de Kaanieten was tot Sarfat toe, en de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen in Sefarad is, zij zullen de steden van het zuiden, van Teman namelijk, erfelijk bezitten. Met andere woorden, de Israëlieten zullen komen te wonen in dit gebied van Edom en het gebied van de Filistijnen. Want hoewel het hier niet uitgebreid erbij staat, gaat dit oordeel over Edom samen met het oordeel over de Filistijnen. Dat komt gewoon omdat het gebied is zuidelijk van Israël. Filistijnen is dan de westkant en de kuststrook dus. En meer naar het binnenland is het Edom. Maar het gaat in één moeite door en er zijn meer schriftplaatsen waar deze dingen ook precies zo in één adem gezegd worden. Nou goed, maar waar het me om gaat is om het laatste vers. En er zullen heilanden, meervoud, er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. En u weet, op de berg Sions zou ontkoming zijn. Het gaat over Jeruzalem uiteraard en omgeving. Het land van Israël. Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esaus gebergte te richten. Om een oordeel te brengen dus over het gebied van Esau. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Zodat je uiteindelijk drie categorieën hebt als u mij vraagt. Die heilanden, het overblijfsel uit de twee en uit de tien stammen. En de Edomieten en de Filistijnen. Hebben die nog? En waar komen die heilanden vandaan? Wel, ze komen op de berg Sion. Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. Nou, als er nou gestaan had, de heiland zal komen op de berg Sion. Ja, dan weet je precies waar het over gaat. Populair gezegd dus gewoon de wederkomst van Christus. En de berg Sion beschouwen we dan maar als een synoniem voor Jeruzalem. Wat het ook officieel is overigens. Men zou het niet al te letterlijk nemen, die ene berg. Sion is gewoon een aanduiding van Jeruzalem. Talloze schriftplaatsen. Maar niet maar een heiland, of de heiland, maar heilanden. En weet je wat het leuke daarvan is? Ik zou je eigenlijk moeten laten zien. Daar kan ik wel even aan beginnen trouwens. Ja, ik neem u wel even mee naar Jesaja. Nou, 45 lijkt me voldoende. Jesaja 45. Waar staat in vers 15? Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt of hield. Dat kan namelijk ook heel goed. Het is maar of je begrijpt wat er staat. Want de gedachte hier is namelijk aan de Heer die alsnog zijn heerschappij zal doen gelden. En eventueel zegeningen brengt aan Israël. Daar gaat het in hoge mate om in dit hoofdstuk. Maar als dan over die God gesproken wordt die dan verschijnt en zijn volk zal redden, dan wordt er hem gezegd, gij zijt een God die zich verborgen houdt. Want de gedachte is dat uiteindelijk dit hoofdstuk van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus, waarin men vaststelt dat hij God is, maar dat hij zich pak een beetje een jaar of 2000 verborgen heeft gehouden. Maar dat is een waarheid natuurlijk die... Laat ik maar netjes blijven en gewoon zeggen, die wij natuurlijk kennen. Ik wou zeggen, dat is een waarheid die bijna geen christen kent, maar dat moet ik hier natuurlijk niet zeggen. Wij kennen die waarheid, toch? God houdt zich verborgen, zoals uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament. Maar in de toekomst houdt hij zich niet meer verborgen, zal hij zijn aangezicht niet meer verbergen, of hoe het in al die schriftplaatsen maar staat. En hier wordt iets dergelijks ook vastgesteld. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. En daarna lees ik meteen de woorden van de Heer zelf, in vers 21, verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt samen. Wie heeft laten horen van oudsher, dat wil zeggen, wie heeft er van oudsher gesproken? Dat heb ik aan Johannes gevraagd, die zegt, in het begin was het woord. En dat is het antwoord op de vraag, wie heeft er van oudsher gesproken? Toch? Nou goed. Wie heeft van oudsher gesproken, wie heeft dat van toen af verkondigd? Dat wil zeggen, vanaf Genesis 1. Ben ik het niet, de Heere? Het is een pracht van een woordspeling. Want ben ik is natuurlijk min of meer de vertaling van de naam Heere. Ben ik het niet, de Heere? En er is geen God meer behalve mij. Dat wil zeggen, buiten mij. Er is maar één God. Is er maar één en er zijn er niet meer dan één. Er is geen God meer, behalve mij, een rechtvaardig God, een heiland. Niemand is er dan ik. Hoeveel goden bestaan er dus? Juist, hoeveel Jehova's bestaan er? Ja, ook maar één, maar sommige aarzel daarmee, hè. Maar goed, laat maar zitten. En hoeveel heilanden zijn er? Ook maar één. Daar staat hij gewoon. Hoe kom je dan aan heilanden In Obadja, vers 21. Nou ja, je kan wel wat bedenken hoor. Moet kunnen. Je moet wel kunnen bedenken, toch? Dan moet je gewoon zeggen dat het woord daar op een veel lager niveau gebruikt wordt. Dat hebben de vertalers ook gedacht, want die hebben het meteen met kleine letters geschreven dus, hè. Niet meer met een hoofdletter, heilanden. Als er maar één is, is het de heiland. Als de heilanden zijn, is het kennelijk die ene niet. Dus schrijven het met een kleine letter. En dan moet je lezen als zullen redders of zoiets. Verlossers, redders. Op de berg zie je ons opkomen. Maar wie het dan zijn, dat is niet te zeggen. Dat weet je dan helemaal niet. Maar voor ons hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Er is maar één heiland uiteraard. Het wordt hier trouwens op vele plaatsen gezegd. In deze hoofdstuk, hier, Jesaja 43 trouwens ook. Jesaja 49, Jesaja 60, 63 trouwens ook. Er is er inderdaad maar één. Maar niettemin vind je in Obadja vers 21 ineens meerdere heilanden. De eenvoudige verklaring is dat die heilanden, dat is dus de gemeente. Degene die aan hem delen hebben. En er wordt dus gewoon gesproken over het opstaan van Michael en zijn engelen, of zo. Kortom, de verschijning van de Heer met de gemeente, waarover dus inderdaad 1 Thessalonicenzen 4 spreekt. We gaan hem tegemoet, dat wil zeggen, we zullen dus met hem in heerlijkheid verschijnen, zoals ook elders gezegd wordt, en dat is hier ook het geval. En dat ineens Israël, en dat is nog maar een klein overblijfsel bovendien uit Israël, althans aanvankelijk, dat ineens Israël het eigen land, het oorspronkelijke land weer zal bezitten, en zelfs het land van Edom en het land der Filistijnen, Palestijnen, Palestina dus, de Gazastrook namelijk, zal bezitten en daar zal wonen. Ja, hoe komt dat? Nou, want dat is de uiteindelijke vraag. Hoe kan dat dat het ineens, na al die jaren, na duizenden jaren zelfs, ineens tot stand komt? Wel, er zullen heilanden op de berg Sion opkomen. Natuurlijk, het is die ene heiland, maar vervolgens, het is de Heer Jezus Christus, inclusief zijn lichaam. Dat is het hele idee. En dan vind je ons dus toch aan het eind van de 70ste week terug in het gebied van Edom. Net als in Openbaring 12, de plaats in de woestijn haar van God bereid. En hier ook. En toen ik net even zei, nou ja, die heiland staat ook in Jesaja 63, dacht ik, die moet ik dan ook maar even laten zien, want dan ben je ook in Edom. Kan ik dan meteen wel even meenemen. Jesaja 63. Het begint met de bekende uitspraak. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Hij komt van Edom, namelijk hij komt van Bozra, de hoofdstad van Edom. En zoals eerder gezegd, Bozra is in de praktijk Petra. Weliswaar niet het gebied op de berg, Umelbiara, want dat is het oude Petra of Sela, maar het is de dalketel heet zoiets, hè? Goed, de schaapskoor, als je de term vertaalt. Wie is er die man die daar vandaan komt? Wie is deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het. En omdat er niet bij staat wie het is, weet je dus wie het is. Ik ben. En dus Jehovah zelf. Ik ben die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. En herinnert u zich Jesaja 45. Ben ik het niet, de Heere? Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Eerder in Jesaja wordt hij niet alleen genoemd de Heere of de Heilige Israëls of de Heiland, maar ook de Verlosser. Ik meen trouwens ook in Jesaja 45 onder andere. Maar het is hem. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als een die in de wijnpers treedt? Hetgeen natuurlijk allemaal beeldspraak is, maar daarna zegt hij, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen, niet hem de wijnpers, maar hen, het volk namelijk. Ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En waar komt hij vandaan als je dat zegt? Uit Edom, uit Bozra. En dus, hier is het oordeel over Edom zojuist achter de rug, om zo te zeggen. En verschijnt de Heer met de zijnen, dat wil zeggen aan het hoofd van zijn overblijfsel, in Israël. Zo is het ongeveer. Vanuit Petra naar waar Jeruzalem lag. God meen dat ik het aangehaald heb de laatste keer uit Micha 2, dus dat doe ik nou niet, maar niet meer. Maar daar wordt het ook beschreven. En dan vers 4, want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. Dag der wraak en het jaar mijner verlosten was gekomen. Dag der wraak zou je met een beetje goede wil kunnen opvatten als een term, ook ter aanduiding van de tweede helft van de 70ste week van Daniel, waarop dat schema netjes bij staat, grote verdrukking. Maar het lukt je hier toch niet, want die is al achter de rug. Het gaat hier over het jaar of de tijd mijner verlosten. Dan is Israël dus al tot bekering gekomen. Dan is die 3,5 jaar van verdrukking al achter de rug. En dan begint pas voor de wereld in het algemeen officieel de dag der wraak onze schat. Of de dag des toorns. Uit bijvoorbeeld Openbaring 6 of noem maar wat. Hè. En hier dus ook. Hier vind je oordeel over de volkeren. Te beginnen bij Edom. En aan de andere kant de verlosten des Heren. En dan beschrijft hij dat oordeel over Edom. Hij zegt, ik heb het alleen gedaan. En er was niemand van de volkeren met mij. Vers 3. En in vers 5 staat, en ik zag toe, er was niemand die hielp. En ik ontzette mij, er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Je moet het niet lezen alsof het al achter de rug is, maar je moet het lezen alsof het begonnen is. Hè? Dat kan ik niet elke keer uitleggen, maar dat is wat het ook in het Nederlands officieel betekent. Zo van, ik ben er nog mee bezig. Ik ben eraan begonnen. Ik heb de volken vertreden in mijn toorn. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen en zo verder. En de Heer zegt uitdrukkelijk, er was niemand bij mij in dat oordeel over Edom. Maar wat lazen we in Obadja, in verband met het oordeel over Edom in de dag des Heren? Er kwamen heilanden op de berg Sions. En toch staat hier, ik was alleen. Net als in Jesaja 45. Niemand buiten mij, is maar één heiland. Maar het bevestigt wat ik altijd citeer uit de mond van mijn vader. Doe ik met opzet, dat ik het elke keer zo vertel. Die zei, elke keer als in het Oude Testament gesproken wordt over de Messias, gaat het ook over de gemeente. Zit erbij in. Ook zo wordt gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen. En het wordt het Nieuwe Testament geopenbaard met die ene uitdrukking alleen al. Gezegend zijn wij met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En zo zit het. En dus buiten hem geen heiland, nee, maar wij hebben aan die ene heiland deel. En daarom wordt de gemeente beschreven inderdaad als zijn lichaam. En vandaar dat je hier de gemeente niet expliciet beschreven vindt, maar het ligt opgesloten in deze uitdrukkingen. De Heer spreekt over zichzelf, maar dat is inclusief de gemeente. En daarna lees ik nog maar even verder. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, zegt de Heer. En dan vers 7. Ik zal de goede tierenheid des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren zal ik vermelden. Naar alles wat de Heren ons heeft bewezen. En de grote goedigheid aan het huis van Israël die hij hun bewezen heeft. Naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn er goede tierenheden. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk. Kinderen die niet liegen zullen, al zo is hij hun geworden tot een heiland. En dan heb je dus de Heer Jezus, de Messias, als de heiland. Maar zoals gezegd, je kan hem dus in alle schriftplaatsen waar hij staat in het Oude Testament net zo goed in het meervoud lezen. En dan vind je dus de gemeente vermeld. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Dat wil zeggen, de Heer heeft met Israël meegeleefd de eeuwen door. Want hij had aan hen beloften gedaan. Ze zijn immers zijn volk. En die verkiezing is onberouwelijk. En dus komt het nog een keer goed. Er komt een tijd dat ze niet liegen zullen. Dat wil zeggen, niet meer in de praktijk dus. En het betekent dat zij de waarheid zullen kennen en onderwezen zullen zijn van Gods wegen. En dus alsnog ook op aarde hun priesterlijke positie zullen innemen.